Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op de Heer, zijn God. Het is de Heer, wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht en aan elk die hem verbijt, trouwe houdt in eeuwigheid. Psalm 146, daarvan zingen wij nu het derde en het vierde vers. Gemeente, wij mogen met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis en wij sluiten aan met het zingen van Psalm 42 vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die is daags zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen tot de God mijns levens heffen. We zingen dat nadat wij ons geloof hebben beleden. En ieder van u spreken met mij in het hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Gemeente, laten wij ons nu verootmoedigen om het aangezicht van de Heere te zoeken in ons gebed. Laten wij samen bidden. Almachtige en heilige God, trouwe en barmhartige Vader in onze Heere, Jezus Christus. Zo roept Gij ons samen tot uw dienst ook deze zondagmiddag, als het donker wordt om ons heen. Geeft u uw licht en heil in het woord van uw genade. Aan uw gemeente, overal waar die bijeen mag komen. En dat mogen wij ook. Al zijn er hier maar enkelen, de meesten thuis. En toch zijn wij bijeen. Want het feit dat wij hier samen onder uw woord zijn, dat u behaagt tot ons als gemeente te spreken door de stem van uw dienaar, verenigt ons. Los van de plaats waar we zijn, in de kerk. We hadden hier misschien graag bij willen zijn, maar dat mag even niet. Maar ook thuis, waar het ineens een kerkje wordt, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Denk ook aan onze jongeren en kinderen, voor wie het misschien makkelijker is om in de kerk geconcentreerd te blijven dan thuis in die vertrouwde omgeving, op die makkelijke stoel. Heere God, en toch, het gaat van u uit dat u zegt tegen ons allemaal, u en jij, mag mijn woord horen. Ik wil tot je spreken. En als u spreekt, Heere, dan wilt u het leven geven in dat woord. Zelfs, zegt u, Heere Jezus, als we helemaal geen hart ernaar hebben, maar als we dood zijn van binnen, door doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die het horen zullen, dat zegt u, met kracht van belofte, die zullen leven. En daarom is zo belangrijk dat dat doorgaat, dat wij deze tijden van zoveel onzekerheid en verwarring en meningen, niet overgelaten zijn in onze eigen gedachten, wat wij vinden en willen en denken en zeggen. Dat er een woord van boven komt, bij u vandaan. Uit uw hart tot ons hart. Ja, dat het woord vlees geworden is. We hebben nog maar even geleden kerstfeest mogen vieren. Toch, ook dat ging door, al was het anders. Maar misschien juist ook wel meer verstaan wat het betekent in een duistere wereld. Dat het licht schijnt in die duisternis. En dat uw woord vlees geworden is en onder ons gewoond. En we hebben de heerlijkheid gezien. En geef dat we dat ook vanmiddag mogen ervaren, vol van genade en waarheid. Wil zo door uw Heilige Geest dat woord in ons alle leven maken, tot een kracht Gods tot zaligheid, zo noemt u dat zelf. Dat het ons ontdekken zal, in alle verkeerde en dwaze wegen die we gaan bij u vandaan, van zonde, wegen naar de dood, omdat u ons bekeren zult, terug zult roepen tot u. Waarom zou gij sterven? Ik heb er geen lust in, zegt u. En dat u ons tot geloof roept en brengt en ons zo van harte die overgave geeft, dat als we het horen, dat we het ook mogen zeggen, Heere, als u het zegt, dan is het zo. En dan gaat het ook voor ons leven, in ons hart, in onze gedachten, in de blijdschap en soms ook de bekommernis van binnen. Heere, wilt u dat woord ook tot een toerustend woord laten zijn, dat we er weer de week mee in kunnen, met alles wat er op ons afkomt, wat er van ons verwacht wordt, alles waar mensen om ons heen zijn die er niks van begrijpen, misschien wat wij nog in de kerk te zoeken hebben, die zich er misschien zelfs aan ergeren kunnen, wat moet die kerk toch? Heere, dat we ons dan niet verheffen, maar dat we wel iets laten merken, dat als u ons gezegend hebt in uw naam, dat dat toch een kardinaal verschil is, dat dat het verschil is van leven en dood, omdat ook anderen dat gaan zoeken, gaan ontdekken hoe leeg het is, buiten u. Buiten Jezus is geen leven. Ook niet als het leven straks misschien weer gewoon op de oude voet verder gaat, zoals zoveel dat willen. Heren, mag het nog deze tijd van beproeving ook een tijd zijn waarin mensen tot ontdekking komen wat het ware leven is. Dat is alleen bij u, o bron van troost en licht. En wil zo tot ons spreken, hier in dit kerkgebouw en in de verbondenheid thuis, dat uw gemeente wordt gesticht en gesterkt en dat wij toegerust worden om als een stad op de berg en een licht op de kandelaar te zijn, ook in deze tijden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij mogen Gods woord openen en daaruit gaan lezen en horen wat de Heer ons te zeggen heeft. Allereerst lezen wij uit het Oude Testament het boek van de Psalmen, de laatste van de zogenaamde pelgrimsliederen, zo worden ze in de herziene vertaling genoemd. In de originele Statenvertaling staat dat onvertaald gebleven Hebreeuwse woordje hama'alot. Dat betekent trappen, de trappen omhoog naar het heiligdom van de Heere. Die liederen die uitzien naar die opgang naar Jeruzalem. En 134 is de laatste van die 15 liederen. En die willen we gaan lezen en die is ook tegelijk de tekst voor de prediking. Maar we lezen er ook nog iets bij, ook van dat verlangen en ook de toekomst van dat verlangen, de vervulling daarvan in het heiligdom van de Heere, helemaal in het laatste Bijbelboek, waar ook gesproken wordt over dat heerlijke Jeruzalem dat komt en is, maar zeker ook komt. Het slot van Openbaring in, ik had aangekondigd, 22 vers 1 tot 5, maar we beginnen onze lezing even iets eerder, ook al in hoofdstuk 21. Waar het de beschrijving is van het nieuwe Jeruzalem en we beginnen te lezen bij vers 22. Maar eerst 134. Een pelgrimslied. Kom, loof de Heere, alle dienaars van de Heere. U die nacht aan nacht in het huis van de Heere staat. Heft uw handen op naar het heiligdom. En loof de Heere. De Heere zegene u uit Sion. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Tot zover Psalm 134. En dan verder Openbaring 21 vers 22. En ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want er zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. En hij liet mij een zuivere rivier zien van water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En er zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God horen en die het ook bewaren. Voordat wij naar de verkondiging gaan horen, willen we ook uit deze psalm van onze tekst 134 gaan zingen. Vooraf aan de prediking de eerste twee versen van die psalm. Loof, loof nu aller Heeren, Heer, gij zijne knechten geeft hem eer, gij die des nachts zijn huis bewaakt en voor zijn dienst een ijver blaakt, heft uw handen naar omhoog. Slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Loof, loof nu aller Heeren, Heer. En ook het derde zingen, maar dan na de preek, na het amen van de preek, ik kondig dat niet meer af, maar dat volgt daar direct op. Dat is Heere zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion u bestralen. Hij schiept heelal zijn naam ter eer, loof, loof dan aller Heeren, Heer. Dus 1 en 2 nu vooraf. En vers 3 na het amen van de preek. Gemeente, mag ik vanavond beginnen met misschien wat ongewoon, een klein beetje een motivering van de tekstkeus van vanavond, of een uitleg. Waarom deze psalm vanavond? Deze psalm die overigens heel bekend is, hè, als we hem zingen. Dan is dat eigenlijk een hele bekende gelegenheidspsalm. Hoe vaak wordt hij niet gezongen bij doopdiensten, bij bevestigingen en andere plechtigheden in huwelijksdiensten, vers 2 en vers 3. Het aparte is dat deze psalm, hoe bekend hij ook is, dat zeer de zegen op u daal, daar hoef je je psalmboekje niet voor open te doen, toch eigenlijk ook een psalm is die we heel makkelijk over het hoofd zien. Ik heb er tenminste zelf nooit eerder uit gepreekt. En misschien u wel, maar ik heb er ook nooit een preek uit gehoord. Het is ook maar zo'n korte psalm. Er staat eigenlijk niet eens zoveel meer in als in de vorige. En waarom dan toch vanavond deze psalm? Deze psalm juist wat mij betreft rond de dagen die we gehad hebben en ook vandaag nog weer de eerste zondag van een nieuw burgerlijk jaar. Maar het is nog maar een paar dagen geleden dat het oudejaarsavond was en nieuwjaarsdag en daarvoor kerstfeest. Is er een verband met die bijzondere dagen en dit tempellied, dit afscheidslied, want dat is het ook, zullen we horen straks. Van pelgrims die weer naar huis gaan. En van een groet vanuit de tempel bij het vertrek. Waarom nu juist deze psalm? Waarom dit nachtlied? Aan het begin van een nieuw jaar. Ik kan een hele eenvoudige verklaring geven dat dat te maken heeft met de manier waarop ik zelf in de preekvoorbereiding tot deze psalm gekomen ben. Het is niet zo lang geleden dat ik ook een keer nog in uw midden was. Toen heb ik ook een van die liederen aan Maaloot als tekst gehad. Dat betekent, ik ben er dus al een tijdje mee bezig. Met dit kleine, kostelijke psalmboekje binnen het psalmboek. 10% van de 150 psalmen. 15 liederen van de pelgrims, van mensen die verlangen naar het heiligdom. En ik keek het nog even na om me niet te veel te vergissen, maar ik herinner me dat ik de vorige keer uit Psalm 122 gepreekt heb, dat ik hier op deze kansel stond. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Het was ook al coronatijd toen. En ze zeggen, dat is alweer een tijd geleden, maar waarom dan nu pas 134? Want inderdaad, ik ben eigenlijk in dat boekje verstrikt geraakt, mag ik het zo zeggen, nadat ik vorig jaar maart met emeritaat ben gegaan. Dat is voor een dominee altijd een heel belangrijk moment. Allereerst om diep dankbaar te zijn, hoewel het een vreemde dienst voor mij was met 15 mensen in de kerk. Net de tweede zondag na de eerste lockdown. Dan sta je ook raar te kijken, na 41 jaar in de dienst van de Heere, een lege kerk als afscheidsdienst. En toch was het gezegend, want er luisterde veel mee, zoals er vanavond, neem ik aan, toch ook meer op die manier met ons verbonden zijn dan die ik voor me zie. Maar goed, voor mij was dat als dienaar van het woord toch ook een beetje een moeilijk moment. En dat heeft ermee te maken dat ik eigenlijk een beetje door mijn leermeester in een bepaald stramien terechtgekomen ben als het gaat om de preekvoorbereiding. U zegt dan, wie is die leermeester? Nou, het is iemand die, tegen wie ik heel hoog opkijk en ik sta niet in zijn schaduw, maar dat is Johannes Calvijn. En van Calvijn heb ik geleerd dat je nooit zomaar als dominee in een gemeente dan een tekst hier en dan een tekst daar zomaar allemaal mooie woorden en teksten die je zomaar naar binnen vallen moet preken, maar dat je de gemeente moet meenemen door de schriften heen. Natuurlijk kan dat ook best wel door een serie met teksten uit de hele Bijbel, maar er moet een soort verband zijn. En bij Calvijn was dat vrij streng de hele Bijbel. Dus dan hou je dus wat dan genoemd wordt, en u zult het misschien ook wel kennen van uw dienaren, uw predikanten, die dat min of meer ook wel eens doen, of misschien wel vaak, net zo vaak als ik het deed. Dat heet lectio continua, om het nou eens duur te zeggen, voortdurende lezing. Nooit zomaar één tekst, maar eigenlijk van het een naar het ander. En zo verdiept, steeds meer verdiept worden in de verbanden van de schrift. Nu was het zo dat ik de laatste fase in mijn predikantschap in de dienst van de gemeente in Zoetermeer, psalm 119, in de 22 paragrafen die daarvan zijn, heb mogen bedienen dat woord. Je zou zeggen, dat is een hele onderneming. Dat was het ook. Ik zou er zelf eigenlijk niet aan begonnen zijn, als er niet een ouderling geweest was die zei, dominee, voordat u weggaat moet u dat nog doen, want u hebt dat vroeger eens een keer beloofd. Een belofte maakt schuld. Dus 119, 22 keer. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zo bijzonder door verrast werd. Omdat ik eigenlijk dacht, er staat alleen maar hetzelfde. Het gaat allemaal over het woord en de getuigenissen. En prachtig en heerlijk, maar hoe verrassend dat ik aan het eind van die serie dacht. Ik wou dat het Hebreeuwse alfabet 100 letters had gehad. Maar goed, er komt overal aan alles een eind. En ik heb dat, mensen die dachten dat in mijn gemeente, dat ik zelf gepland had, niet gepland, dat de laatste preken op psalm 119 inderdaad op mijn afscheidszondag was. Terwijl er al ouderlingen waren geweest die hadden uitgerekend, daar kom je nooit mee klaar in die maanden. Maar dat was toch zo. Ja, en dan sta je ineens in je mooie nieuwe huis, in je andere woonplaats, de andere zondag weer preken. Overal. En eigenlijk wordt een dominee die dan met emeritaat gaat ook een klein beetje een zwerver. Mijn vrouw zei, waar moet je deze zondag weer preken? Nou, even kijken, hier en daar en de volgende zondag. Een beetje een zwerver door het land heen. Niet dat dat onaangenaam is, want sommige gemeenten, die ken je wel een beetje, of dat kennen ze je ook. Maar toch, dat gevoel kwam er wel. Iets van een vreemdeling hier beneden, wat die psalm 119 zingt. Maar ook als het gaat om de voorbereiding in de prediking. Ik kan natuurlijk wel een preek houden waar ik al die andere preken ook nog aan u uit moet leggen. Maar dan ben ik een uur of twee aan het preken. Dat is niet de bedoeling. Dus allemaal losse preken? In zekere zin wel. Maar voor mijzelf heb ik het als een zegen ervaren dat ik het na die eerste week. En mijn vrouw die zei, die bedoelde dat heel goed. Die zei, je hebt zoveel vaak gepreekt. Je hebt zoveel oude preken, zo heet dat dan. En toen zei ik, ja, maar oude preken zijn soms ook koude preken. En het kost meer om ze op te warmen dan om toch weer bezig te zijn met dat onderzoek in de schriften, want dat blijft. Anders kun je niet preken. Preken is niet dat je een soort, ja, ik zal mijn gedachten geven over de tekst. Nee, dat die tekst door je heen moet gaan. En dat je geloven mag en geloven moet, en ik hoop dat u ook zo in de kerk zit en meeluistert, dat het woord het doet. En dat het woord eigenlijk altijd iets verrassends heeft. En toen heeft de Heere God mij simpelweg gezegd, toen ik achter mijn bureau zat, ga gewoon maar doorlezen. En zo ben ik met 120 en 121 en 122 en 123 verder gegaan. En ik was vorige week dus bij 134. Als iemand snel nadenkt, zegt, dan heb je niet zo heel veel preken toch gemaakt in die tussentijd. Nou, dat is ook nog waar. Als ik toch een beetje persoonlijk ben. Ik ben er ook nog 3 maanden uit geweest. Na een ongelukkig geval in mijn vakantie, mijn schouder verbrijzeld. En ja, dan zit je helemaal alleen maar voor de buis. Dus wat dat betreft heb ik dat ook ervaren. Met een soort diep schrijdend verlangen. Ik hoop dat ik gauw weer op de preekstoel mag staan. En gelukkig mag dat weer een paar weken. Het mijn orthopeed die vroeg, wat wil je allemaal weer? Nou, wat wil je? Je schouder gebroken is, je hebt een nieuwe gekregen. Autorijden, piano spelen. Maar het belangrijkste, zei, wat ik wil is zegenen. Zegenen, zei ze, wat is dat? Zeg, dat is je handen opsteken. Om de zegen van God door te geven. Dat wist ze helaas niet. Ik heb het me mogen uitleggen. En het bijzondere is dat ik dat weer mag doen. Maar daarom, dat schema wat ik had, wat mij in het hart gegeven is, dat had al lang afgelopen geweest. Dus Psalm 134 had al ergens, misschien in oktober of zo, de preek geweest. Maar dat was het vorige week. Toen dacht ik, wat gaat de Heere God toch soms wonderlijk ook met zijn dienaren om? Want juist vorige week met het oog op oud en nieuw en ook op deze zondag las ik en overdacht ik deze psalm en werd het mij eigenlijk steeds meer een verrassing. Wat voor soort lied dit is. Inderdaad voor een zwerver, zoals ik dan ook een beetje geworden ben in het dienst van het woord. Maar voor die vreemdelingen die wij ten diepste allemaal zijn, ook als al hebben we het goed en al hebben we een prachtig huis. We zijn en we blijven geroepen om in deze wereld en zeker ook in deze tijd, deze barre tijd, om iets van dat vreemdelingschap te beoefenen. We hebben hier geen blijvende stad. We zoeken de toekomende. En deze pelgrims op weg naar Jeruzalem, die hebben dat in die liederen als het ware laten klinken. Wat dat betekent. En dat vindt weerklank in het hart als het goed is. Ik zeg erbij als het goed is, want dat was echt niet bij iedereen zo. Was het maar waar. Ik kom daar straks nog even op terug. Hoe zeldzaam is het soms? Hoeveel zijn er die gewoon maar gezetteld blijven. Maar in ieder geval, Psalm 134 aan het eind van het annus horribilis, zoals we dat met het Latijns woord dat vorig jaar kunnen noemen, wat koningin Elisabeth van Engeland een keer zei, toen allerlei narigheid over haar familie kwam, het was een annus horribilis, een horribel jaar, een verschrikkelijk jaar. Dat was het in zekere zin voor ons toch ook. Aan de andere kant kan het ook een heel, ook voor de kerk en voor ons persoonlijk, een zegenrijk jaar zijn. En dan begint er een nieuw jaar en dan zeggen we, nou straks is het voorbij. En dan gaan we gewoon weer verder. En dan leggen we de pelgrimstaf weer weg tot de volgende epidemie of zo. Hoe gaat dat? Wordt de wereld straks weer echt helemaal open en licht? Of blijft het ook nog een iets van een donkerheid. Weet u wat mij vooral in die psalm het eerst trof, toen ik er eens goed bij stilstond en het ging om de laatste avond van het jaar. Toen dacht ik, waarom zegt die pelgrim hier aan het slotlied? En het is eigenlijk het hoogtepunt zou je kunnen zeggen. Hij is eindelijk in het heiligdom. Hij heeft psalm 133 gezongen. Ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis en de dochters samenwonen. Dat waar liefde woont, gebiedt de Heer. Zeg, hij is eindelijk in dat heerlijke licht van God. En dan 134, God zegen. Waarom staat er nou in die psalm juist dat woordje nacht? Sterker nog, nachten. Als de pelgrim weer naar huis moet. En als de dienst straks weer gedaan is en de deur gaat dicht. Ik had altijd gedacht dat er zoiets zou staan in Psalm 134. Als de lofprijzing wordt aanbevolen aan de dienaren van het heiligdom. U die dag en nacht de wacht houdt in het huis van God. Maar er staat er niet. Er staat die nacht aan nacht de wacht houdt. Dat huis van God, daar op die berg. Waar het licht is als het elders donker is. Waar het licht aan blijft. Waar de dienst blijft doorgaan. De pelgrims weten, de priesters en de levieten. Daar Ga niet slapen. Blijf wakker. Nachten. Nacht aan nacht. Dat verraste mij al, ik heb het misschien 100 keer gelezen. En daarom, het is eigenlijk ook een soort nachtlied. En toen trof het mij dat je in de Bijbel dat vaker ziet bij verwachting. Nou komt het toch, nou wordt het goed, nou wordt het weer licht. In Jesaja staat dat er een wachter op de muur staat en de mensen zeggen, wachter, wat is er van de nacht? En dan zegt die wachter, de morgenstond is gekomen, maar het is nog nacht. Wij zeggen, nee, straks is de nacht voorbij hoor, en dan is het weer dag en dan is het weer licht, dan kunnen we alles weer, dan lacht ons alles weer toe. Het is nog nacht. En psalm 130, een paar psalmen eerder. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen, ach wanneer. Zou het niet juist in een nachtwereld en een nachttijd. Een gemeente in zekere zin moeten wij zeggen, die beleven wij. Het is nacht. Oh ja. Mensen noemen het dat wij leven in een tijd van verlichting. Nou schijnt het licht pas, nu we het licht van God hebben uitgedaan. Nee, het is nacht. Maar in zo'n nachtwereld weten de pelgrims alleen van het geheim van het licht. Die wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En al die gedachten komen bij deze psalm, bij dit korte psalmpje boven. Een nachtlied van afscheid bij de tempel. Wat is belangrijk in de nacht? Dat we zeker weten dat er voor ons wordt gewaakt. Een thema wat je in al die liederen terugkomt, ook in psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. De Heere houdt zijn ogen open als ik ze soms moet sluiten. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Wat is het apart, hè? Ik zie wel geen kleine kinderen in de kerk nu, maar misschien zitten ze thuis nog mee te luisteren. Als jullie straks naar bed gaan en op je knietjes voor je bed gaat liggen en, ik weet niet, je hebt misschien een eigen gebedje, dat mag ook hoor. Maar heel veel kinderen en nou, jongeren en ouderen, ik zelf ook. En misschien mijn ouders ook, die hebben dat gebedje geleerd. Ik ga slapen en ik ben moe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Ik vind het altijd ontroerend als ik daarbij denk, even een gedachte aan een oude dienaar van het woord die ik vrij goed gekend heb. Hij heeft heel veel boekjes geschreven. Als ik zijn naam noem, dan denk ik dat er ook hier nog wel zijn die hem wel eens gekend hebben. Misschien heeft hij ook wel eens in Barendrecht gepreekt. Dominee J.J. Poort. Karakteristieke, flamboyante dominee, lege predikant. Die kon er wat van. Ik was er altijd jaloers op als ik als student naar hem zat te luisteren in de Sjaarloze Lagedijk. Waar hij zijn series hield. Poort heeft heel veel boeken geschreven. Was ook een aparte. Maar een van zijn mooiste boekjes vind ik Gedachten over gedichten. Waarin hij allerlei bekende gedichten van gedachten voorziet. En bij al die gedichten heeft hij ook dat kindergebedje. En dan zegt Poort, soms bid ik het nog wel eens. Als ik geen gebed meer heb. Helemaal niks meer. Ja, ik ben grijs geworden en oud. En mijn beide oogjes zijn beide ogen geworden. Maar dat gebed, Heere, houd ook deze nacht. Over mij getrouwde wacht. En ik herinner me vanuit het pastoraat dat ik het zelf ook wel eens bij iemand die zo verschrikkelijk in het duister zat. Zo wanhopig, depressief en benauwd. En er was niet door te komen. En er was geen woord mogelijk. Simpel dat kindergebedje bad. En dat er in die nacht toch iets was van de rust die God geeft. In de duisternis, in de benauwdheid zal ik bij u zijn. Nacht. Dus eigenlijk is dit hoogtepuntlied van de pelgrim ook een lied voor de nacht die verder gaat. En ik zei net al, mensen vinden het vreemd als je deze tijd een tijd van nacht noemt. Je zou dat, als je de wereld bekijkt vanuit het beeld van de nacht. In de Bijbel lees je heel vaak, God is een zon, een licht. Alleen daar waar de Heer is, daar is licht. Bij Israël was licht. Het licht schijnt in de duisternis. En we hebben niet voor niks dat slot van Openbaring gelezen. We gaan op weg, we zijn op weg naar die heerlijke toekomst. Waar zelfs geen land meer nodig is, geen tempel meer nodig is. Waar God het licht is en het lam de kaars. Maar we zijn er nog niet. Ook niet in 2021. We moeten nog door het donker heen. Nog een dichter waar ik... Die bij me boven kwam in de herinnering. Een hele moeilijke dichter. Dat kindergebedje kennen we, maar... Ik weet niet wie van u of van jullie, dat zou kunnen, ook van poëzie houdt, Engelse poëzie. Er is de meest beroemde, moderne Engelse dichter van de vorige eeuw, was de dichter T.S. Eliot. Nou is dat niet een makkelijke dichter. Dus als je dat leest, dan moet je echt wel eens denken, wat zegt hij nou precies? Een moderne dichter. En als je er niet van houdt, dan laat je het gewoon weer dicht. Maar die T.S. Eliot, die was atheïst. Wilde niks van God weten. Maar God is in zijn leven gekomen, tot bekering gekomen. En ook een orthodox Anglicaans christen geworden in Engeland. En die heeft aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een paar gedichten gemaakt. Four Quarters heet het. En één daarvan draagt de titel van het dorpje waar zijn familie vandaan kwam. Zijn familie die vanwege het geloof in de 17e eeuw gevlucht is naar Amerika. Later is hij weer in Engeland gaan wonen. De familie Elliot kwam uit een prachtig Engels plaatsje East Coker. Een heel lang gedicht daarover, dat laat ik verder maar dat begint op een hele bijzondere manier. Met een regel, die hij zelf niet heeft verzonnen, maar uit een heel oud middeleeuws lied. En die regel is, in my beginning is my end. Dus iets heel dieps. In het begin, in mijn beginnen, ik begin weer. Begin u pas echt. In dat begin van ons is altijd het einde al ingebakken. Waar je ook aan begint, er is een eind. En wat is dat eind? Waar loopt het op uit met ons leven, met deze wereld? In my beginning is my end. En dan gaat dat hele gedicht, gaat hij met allerlei beelden verder. En dan op een gegeven moment ergens in dat gedicht zegt hij. En ik zeg het even in het Engels als dat mag. Dark, dark, dark. They all go into the dark. Duister, duister, duister. Ze gaan allemaal de duisternis in. En dan noemt hij alle categorieën van mensen. De zakenmensen, de politici, de regeerders, de wetenschappers, de handelaren, de mensen van wie het verwachten zou, die de wereld beter zullen maken. En dan zie ik ze zomaar voor me. In al die praatprogramma's. Met alle respect, want ze hebben vaak veel wijsheid en inzicht. En we hebben ze ook nodig, maar tegelijk, wat lopen ze vaak in het donker, zonder dat ze het in de gaten hebben. Ze gaan allemaal de duisternis in. En dan zegt Eliot, I said to my soul, be still, and let the dark come upon you, which shall be the darkness of God. Wees stil, mijn ziel. Laat de duisternis van God over je komen. Misschien dat u zegt, de duisternis van God. God is toch geen duisternis. God is toch licht. En in hem is gans geen duisternis, zegt de Bijbel. Jawel, maar hij woont in wolken en donkerheid. Dat zegt de Bijbel ook. En dat licht van God, dat doe je niet zomaar aan. Dat is een wonder als hij zijn licht en waarheid nederzendt. Die duisternis van God. Dat is pas het ware licht. Dat is wat Johannes 1 zegt. Het licht schijnt in de duisternis. Ze hebben het niet gegrepen. Maar het woord is vlees geworden. Dat vreemde licht. Wat ook vanavond wil stralen in het woord en in uw hart. En dat ook in deze psalm zit. Dat maakt ons heilig onrustig. Dat houdt ons onderweg. Dat doet ons niet geloven in verlichting. Van wij zullen alles wel eens oplossen. En dit jaar gaat het allemaal weer goed komen. En we gaan gewoon verder zoals we altijd bezig waren. Misschien nog wel met veel meer vaart. Geen probleem. Het licht komt wel weer naar de duisternis. Maar men vergeet, in my beginning, in wat ik begin, is my end, is mijn eind. Eliot eindigt dat gedicht uiteindelijk met een precies omgekeerde zin. In my end is my beginning. En ik denk, dat is het. Als ik aan het eind kom, dan zie ik daar het wonder van Gods begin. Van zijn licht in mijn nacht. Nou, dat heel deze inleiding, en eigenlijk is dat ook de verkondiging al, dat zien we in deze psalm. In die pelgrim die eindelijk na heel die lange, bange reis, misschien in zijn eentje of misschien met een paar, want heel veel gingen niet hoor. Die zeiden tegen die pelgrims gewoon, fijn dat jullie gaan, maar we hebben het veel te druk. We denken wel eens dat iedereen die ook terugkeerde uit Babel ook weer naar Jeruzalem ging. Nou, er zijn heel wat Joden in Babel gebleven. En die bleven ook wel Joods leven. En die hadden ook de Torah. En wie weet, God heeft ook daar misschien zijn weg met die mensen gegaan. Maar die hadden niet dat gevoel van, Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw woord. Die waren veel te veel gesetteld. En die hadden het veel te druk. En misschien dat ze tegen die pelgrims wel eens gezegd hebben, gaan jullie naar Jeruzalem? Nou fijn hoor, ik zal jullie nog een bijdrage meegeven. Doe maar een gebedje voor mij daar in dat heiligdom. En vertel maar als je terugkomt hoe het was. Maar ze hebben nooit gezien hoe bijzonder het was, die plaats, die berg, Jeruzalem. En dat huis en die dienst. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En dat er in die tempel dus ook een nachtwacht is. De wachters die nacht aan nacht dat huis bewaken. Wat een wonder is dat. En dat was hun doel, maar nu moesten ze weer naar huis of de tempel in ieder geval uit. Maar dat blijft hun doel. En vandaar dat deze psalm eigenlijk heel simpelweg in alle kortheid niets anders is dan een groet van de pelgrims die het heiligdom verlaten. En een antwoord op die groet van de priesters en de levieten die in het heiligdom blijven. En daar nog heel kort iets over die wederkerige groet. Als die pelgrims dus zeggen, jullie die in het huis van de Heere voor zijn aangezicht staan, loof de Heere. Blijf hem prijzen alsjeblieft. En hef je handen op naar het heilige van de Heere, naar die ark die daar staat. En naar dat offer en naar dat altaar van verzoening, waar het bloed van de verzoening vloeit. Want daar kwamen we voor. En daar hebben we de heerlijkheid van mogen zien. En dan gaan we naar huis. Maar we weten, we dragen dat mee in ons hart. Dat blijft ons leven bepalen. We zullen het blijven missen totdat we eenmaal dat heerlijke heiligdom aan het eind zullen binnengaan. En eigenlijk zeggen ze daarmee, als wij straks naar huis gaan en waar ze ook wonen, misschien, ik denk dat er bij geweest zijn die, ja, die Psalm 120 staat. Ze kwamen helemaal uit Mesech en uit bij de tenten van Kedar staan, ergens ver weg in Arabië, zo ver van Jeruzalem, en dan moeten ze weer terug. Net als de wijzen die het kind kwamen aanbidden, zit ik ineens te bedenken. Ook bij dat kind kwamen en dat licht zagen, maar ook weer terug moesten naar hun eigen land. Maar als je het gezien hebt, dan blijft dat licht branden. Ook in je eigen hart. Dat licht dat in de tempel niet uitgaat. Ik zal in het huis van de Heere blijven in lengte van dagen, ook al moet ik weer de weg op en het donker in. Het lijkt tegenstrijdig. Maar ik kan nooit meer als een pelgrim, ik kan nooit meer gewoon weer teruggaan en gewoon het oude leven weer oppakken. Dat lukt niet meer. Ik ben voorgoed verkocht door wat ik daar heb gezien. Heerlijk als de dienst van God, zijn lieflijkheid en schone dienst, zoals een psalmregel zegt, als dat zo ook u en jou en mijn hart grijpt. En dat je het mist, als je er niet bent, maar wel een heilzaam gemis. Op het moment dat je het mist, gaat de waarde ervan steeds meer leven. Je zou alleen maar meer moeten schrikken als je het niet eens meer mist. Dat kan natuurlijk ook. En soms zijn we er bang voor dat dat de toekomst zal zijn voor de kerk. Stel je toch voor dat daar straks alle afgeslotenheid weer er vanaf is. En geen mondkapjes en anderhalve meter regels meer en we zouden nog zo in de kerk zitten als nu. U zegt, nee, dan komen we allemaal weer terug. Kijk even naar de gemeente thuis. Ik hoop het. En ik hoop dat u dat verlangen hebt om ook daar weer te zijn waar de Heere in zijn woord en in de sacramenten zijn bijzondere licht en genade geeft. Maar het zou zomaar kunnen wezen dat je zegt, ja, maar ik blijf wel best wel gelovig hoor, maar ja, weer naar dat heiligdom. Het is veel te makkelijker thuis en als het me niet helemaal bevalt met die dominee, kan ik zomaar even naar een andere overschakelen en dan hoor ik er nog een geweldige dominee en dat die hoort. Het kan zomaar allemaal verdwijnen. Soms laat het je bang om het hart. En je kunt ook schrikken van jezelf. Dat je zegt, wat kan ik het toch eigenlijk best wel makkelijk missen. Ik mis het niet eens. Echt. Toen ik met mijn vrouw op oudejaarsavond, wat wij altijd doen, Psalm 90 las. Zo'n oude traditie hè, van oudejaarsavond. Toen raakte die regel. Heeft uw barmhartigheid een eind van geslacht tot geslacht? Zou het ophouden, Heren? Nee, dat is niet uw schuld. Dat zijn we zelf. Het is niet vanzelfsprekend dat het doorgaat, ook in Nederland en in dit deel van de wereld. Ja, de Heer houdt zijn kerk in stand, jazeker, maar wie zegt dat dat hier zo is? Secularisatie gaat door, de verlichting van mensen. Keer weder, tot hoe lange, en het berouw u over uw knechten. Die pelgrims die krijgen in ieder geval iets mee. Van dat verlangen. En voordat ze de zegen meekrijgen, zitten in die oproep om te blijven loven ook iets van priesters, levieten. Jullie blijven toch wel wakker, hè, daar in de tempel. Wij moeten de deur uit en de deur gaat elke avond dicht, maar hij gaat morgen toch weer open. Hopen we. En als we morgen nog in de stad zijn, dan komen we weer, hoor. En als we naar huis moeten, misschien volgend jaar, misschien nooit meer, maar ons hart is daar gebleven. Dat ligt daar. De dienst is wel voorbij en de deuren gaan dicht. Maar u die 's nachts zijn huis bewaakt, loven jullie hem. Hou je handen omhoog naar de ark die van Gods gunst getuigt. Sta voor de Heer. En dat doen jullie niet voor jezelf, dat doen jullie voor ons. Jullie zijn toch de priesters en de levieten, de dienaren die God gegeven heeft voor zijn verbondsvolk. Voor die mensen die niet altijd in die tempel kunnen blijven, die moeten ploeteren door het donker heen van deze wereld. Maar wetend, daar is een dienst die gaat door. Het licht gaat niet uit. En er is zelfs een nachtdienst in de tempel, 24/7. Dat is de dienst van de tempel. Loof de Heere. Doen jullie dat? Als jullie dat doen, dan kunnen wij gerust ook weer verder op de weg die God ons leidt door het donker heen. En dan weten we straks dan mogen we allemaal daar zijn met al de heiligen die hun heil en zaligheid buiten zichzelf in Christus zoeken. In dat licht zien wij uw licht van Openbaring 21 en 22. Hoe bijzonder was het dat inderdaad het licht nooit uitging in de tempel. Ik ben het eens uit gaan zoeken, tenminste ik kwam bij een uitlegger tegen, vond ik eigenlijk wel heel mooi. Wat deden nou die priesters als alle pelgrims, bedevaartgangers, weer naar huis gingen, naar de laatste dienst, zeg maar, naar het laatste offer, naar het laatste gebed? Dan deden ze de deur van de tempel dicht. Moest ook een beetje op slot, er mocht niet zomaar iedereen weer binnenlopen. Maar dan gingen ze de tempel ook controleren, alles opruimen, dat moet ook, ja, je denkt wel eens, wat geweest zijn, al die offers die gebracht zijn, het moet schoongemaakt worden, dat vuil en dat. En waarom moet het schoongemaakt worden? Omdat de andere dag weer een nieuwe dienst begint. Een nieuwe shift, zouden wij zeggen. En dat gebeurde ook, daar trok een groepje priesters. Eerst gingen ze, het binnenste heiligdom deze op slot, en dan gingen ze door de zogenaamde vuurpoort, de poort die vlakbij bij het offeraltaar stond. Er zat een klein deurtje in die grote poort, en dan gingen ze door naar buiten, en deze ook op slot. En dan gingen ze verder bij de binnenkant van de tempel, waar de aanbidders waren, gingen ze kijken of alles opgeruimd was. Eén groep met een fakkel de ene kant op, de andere kant op. En als ze alles netjes gevonden hadden, geen onregelmatigheden, dan kwamen die groepen weer samen. En dat was in de kamer van de hoge priester. Letterlijk, sterker nog, van het offer van de priester, van het brood van de priester, zeg maar. Het kantoor van de hoge priester. En dan zeiden die twee groepen, alles is goed, shalom. Nou, dat betekent de tempel is weer opgeruimd en schoon en dan? Nou, dan ging een nieuwe groep priesters, die ging zich klaarmaken voor de andere dag. En dan moet je niet denken dat dat even zo makkelijk ging. Zo'n priester moest zich baden, rein maken, moest schone kleren aantrekken. En dat moest allemaal heel plechtig en heilig gebeuren, want God is een heilig God. Niet zomaar van, nou ja, kom maar op mijn eigen manier. Nee, Gods dienst is een heilige dienst. En dat gebeurde allemaal. Dat wisten die pelgrims ook. Wij gaan straks slapen daar bij ons logeeradres. Maar zij bleven aan het werk, die nacht aan nacht voor God staan. En voor God staan betekent hem dienen. En als die priesters allemaal netjes weer in vol ornaat waren, dan kwamen ze, vlak voordat de morgen kwam, kwamen ze bij elkaar in een bepaalde ruimte. Die uitlegger zegt, die ruimte, die kamer van het heiligdom was verbonden met een andere kamer waar het Sanhedrin ook wel eens vergaderde. Dat is ook heel apart. Aan de ene kant van die kamer een schot ertussen, het Sanhedrin, de Joodse raad, maar die priesters daar binnen. En die priesters, wat deden ze dan? Dan gingen ze met het lot werpen wie wat moest gaan doen de komende dag. En dan snap ik het ineens. Die geschiedenis van Zacharias, weet u wel. Het lot had uitgemaakt dat hij de priester was die het volk mocht zegenen, die bij het altaar mocht staan. Dat was een hele bijzondere dienst. Wat moet het ook voor hem geweest zijn dat hij niks uit kon brengen toen hij de zegen moest uitspreken. Zeker ook in het licht van deze psalm. Straks zeg ik daar nog even iets over. Dus de dienst van God, een geregelde ordelijke dienst voor de nieuwe dag, werd 's nachts weer voorbereid. En de pelgrims keken omhoog, gingen de trappen af en zagen daar dat stille licht daarboven en wisten het gaat door. God gaat door. Kijk, de kerk gaat straks dicht. Dit is ook geen tempel. Het is een gebouw van hout en steen, een mooi kerkgebouw. Maar als u er niet bent, dan is het eigenlijk alleen maar een gebouw. In het Nieuw Testament zeggen we de tempel, dat zijn wij. Levende stenen, gebouwd op de hoeksteen van Christus. En in de nacht, in deze nachttijd, is zo belangrijk dat het licht, dat wij ons licht verspreiden. Niet hoogmoedig eens even die wereld de waarheid zeggen, maar wel dat we teken zijn dat God met zijn werk doorgaat. Zelfs in de barste tijden. Ik denk eens even aan de tijd van Samuel. Hè, dat jonge jongetje die door zijn moeder achtergelaten werd in dat hoerenhol. Want dat was het eigenlijk daar in Silo met Hofni en Pinhas. Rovershol met hoeren en alles. Maar dat jongetje moest daar dienst gaan doen. Verschrikkelijk. Je snapt het toch niet hoe God dat toelaat? Maar dan staat er in 1 Samuel 4, de lamp was nog niet uitgedaan in die tempel, in die tent. En als de lamp nog niet uit is, gaat Gods dienst nog door. Ook vandaag, ook in deze barre tijd. En daarom die nachtdienst in de tempel, dat die laatste psalm van de pelgrimsliederen daarmee eindigt. Het heeft mij verrast. En misschien verrast het u ook als u het nog eens naleest. Die 's nachts zijn huis bewaakt. God gaat, hoe donker het ook wordt, de reis door de nacht, toch door, ook met zijn kerk, ook in onze tijd. En wij mogen dat erkennen door te zeggen, looft de Heere, gij die voor zijn aangezicht staat. Maar datzelfde woord, en dat is het laatste, tenslotte, van wat hier vertaald wordt met loven, in die groet van de pelgrims naar de tempeldienaren. Datzelfde woord keert terug in het laatste vers. Maar daar is anders vertaald. De Heere zegene u uit Sion. Loven en zegenen. Baracha in het Hebreeuws. Een barach, baracha, een zegen. Een lofprijzing, dat is eigenlijk hetzelfde. De pelgrims krijgen een antwoord. Terwijl ze afscheid nemen van de tempel, wordt het ze van boven geroepen. De zegen is het laatste woord voordat ze gaan. De Heere zegene u uit Sion. En dan staat er alleen maar dat eerste woord, maar dat is eigenlijk... Daar zit de hele hoge priesterlijke zegen zit daarin. Wat de hoge priester al de eeuwen door zei en wat in de naam van die priester gezegd wordt. Wist u trouwens dat als iemand Kohen heet, dat betekent priester. En hij komt in een synagoge ergens en ze weten dat hij Kohen is. Dat hij dan ook vaak uitgenodigd wordt om de zegen uit te spreken. Want je bent toch een zoon van Aaron? In de verte. Ik hoorde zelfs dat een van de vorige burgemeesters van Amsterdam dat wel eens gevraagd was. Dat hij er eigenlijk een beetje verlegen mee was, want hij geloofde het zelf niet meer. En een beroemde zanger met een misschien heel aanvechtbaar leven, maar toch ook wel met een heel bijzonder slot van zijn leven, Leonard Cohen. Bij wie dat soort dingen van vroeger, niet alleen maar van de Joodse traditie, waar die vandaan komt, ook van christelijke traditie, misschien aan het eind van zijn leven veel meer is gaan betekenen dan je wel zou denken. Die werd ook wel eens gevraagd om in Israël zo'n zegen uit te spreken. Die zegen van de hoge priester. Yevarechacha staat er, garach, barach. En misschien mag ik het een keer voordat ik het straks als dienaar van het woord aan het eind mag zeggen. Van Gods wegen ook bij u een keertje dan toch maar, een beetje onderwijs, ook in het Hebreeuws zeggen. Daar verstaat u misschien geen woord van, maar toch wel het laatste woord denk ik. Maar als een priester die zegen gaf, de hoge priester de zegen gaf vanuit de verzoenende liefde van God. Die zijn volk niet zomaar het bos instuurt en het donker instuurt, niet de gang laat gaan. Dan zei die priester... Yevarechacha Adonai, We Yismarecha, dat betekent de Heere zegen u en hij, Shamar, hij behoede u. Ja, eer Adonai Panau Elecha, Wichuneka. De Heere doe zijn aangezicht over uw licht, daar heb je dat licht weer. En hij zei u genadig, Yissa Adonai Panau Elecha, Wiyasem Licha Shalom. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u shalom, vrede. Dat mogen ze meegeven uit Sion. Uit Sion, waar David woonde eerst, waar de grote David de vervulling is van Gods belofte. Is God dan alleen maar woonachtig daar waar die tempel staat dat licht is? Nee, nee. Ook tot de einde der aarde. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Maar wie hem bij de ark heeft mogen aanbidden, weet dat waar je ook terechtkomt, je raakt nooit buiten zijn bereik. Dat ze Heere zegen op u dalen. En dat wordt tot de verbondsgemeente gezegd, enkelvoudig, je weregga ga, niet meervoud, enkelvoud. Maar ook in die gemeente tot ieder persoonlijk. De zegen van de gemeenschap der heiligen. Die zegen die in de grote hoge priester die door de hemelen gegaan is. Opdat wij bij God een troon van genade mogen vinden. Aan de voetbank van zijn voeten. En omdat we daar geknield hebben. En zo onze weg weer verder moeten gaan door de nacht. Van angst en zorgen. Pelgrims blijven we toch. Denk tenslotte aan een oud mannetje uit mijn vorige gemeente uit Harderwijk. Daar zaten toen ik daar predikant mocht zijn nog heel wat oude vissers. In de jaren 80. Mensen 80, 90 jaar oud. En eentje herinner ik me nog. Keesje Boemer heette die. Een eenvoudig man met een heel levensverhaal. Prachtig om altijd naar hem te luisteren. Met een familie waar ook van alles nog aan de hand was. Maar ze hield allemaal van vader. En toen, ja, hij zei wel eens in al die verhalen van vroeger. Dominee, je weet niet hoe het vroeger was. Toen ik als klein jongetje met mijn vader, bedoelt hij, jaar of 10, 12, al mee moest. Voor de afsluiting hoor, weet u dat dominee? Dat was voordat de afsluitdijk er was, in de oude Zuiderzee, de meest gevaarlijke zee van heel Europa, zei hij. Zo'n wrak bottertje, in een donkere nacht, vissen, vanuit armoe. Maar toen heb ik leren bidden. Toen heb ik leren zien, dit is het niet, dit is het leven niet. En nou ben ik oud geworden, zei hij, toen hij op zijn sterfbed lag, met tranen in zijn ogen. En hoeveel dingen die ik niet heb kunnen regelen. En als ik naar mijn kinderen kijk, ik weet het soms niet meer. Zou het licht nog aanblijven? Houd ook deze nacht over mijn getrouwde wacht. Hij zei, weet je wat ik dan doe? En hij lag er op zijn bed, ik zie hem nog zo liggen. Met zijn petje op, zo'n zwart visserspetje. Hij zei, doe ik mijn petje maar weer af. En in dat petje zat een oud verweerd briefje. Ik zeg, wat staat daar nou, Keesje? Ik zeg, lees het maar, dominee. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak, rivieren droog. En dat is dat licht dat in de duisternis straalt. Dat ons in leven en sterven de troost is. En dat ons uiteindelijk, zoals Psalm 4 dat zegt, in vrede doet slapen. In de nieuwe berijming staat, ik kan gaan slapen zonder zorgen. Want slapend kom ik bij u thuis. Alleen bij u ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen. En wonen in uw veilig huis, ja. Hoe het ook gaat verder, ook in 2021. De Heere houdt ook deze nacht over ons getrouw de wacht. Amen. Thank you. Gemeente, wij mogen nu gaan danken en bidden. En ook voor de voorbeden is er nog een extra punt wat vanmorgen er niet bij was. Maar in ieder geval dat de heer en mevrouw Vlier 29 december 50 jaar getrouwd mochten zijn. Dus alle reden om daar ook de heer als gemeente voor te danken. Laten we nu danken en bidden. Heren, wij danken u voor uw dienst, voor uw woord, voor dat licht dat branden blijft. Door de trouw van uw genade, dat uw dienst blijft, is ons gebed. Het spreekt niet vanzelf, jawel dat u blijft. Heere Jezus, u hebt gezegd, ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld, tegen uw kerk. Maar soms kan het ook doven, dat licht. Haast gedoofd lijken te zijn, maar wilt u het elke keer maar weer aansteken, want het is nog nacht. Al is het misschien straks weer heldere dag en al gaat de wereld maar door en straks is alles voorbij en dan redden we het weer. Maar houd ook deze nacht over ons getrouw de wacht, dat is ons gebed. Als kerk in deze wereld, met het oog op de dag, op die heerlijkheid waarvan we ook in uw woord mochten horen. Heren, zo mogen wij uw zegen en genade vragen voor dat echtpaar, ook dat een halve eeuw getrouwd mag zijn. Wat een wonder van genade en goedheid is dat. Geef dat het ze nog meer laat uitzien naar de grote dag van uw bruiloft, die komt in dat licht van uw toekomst. Heren, wij bidden u voor alle die uw hulp en zorg bijzonder nodig hebben. Wij bidden u voor zieken en mensen in nood, in depressiviteit, die in deze moeilijke tijden soms geen raad weten. Heren, zend uw licht en waarheid neder en leidt u ze verder. Wij bidden u ook voor onze broeder, uw dienaar aan deze plaats. U weet de grote zorgen die er zijn rond zijn ziekte, die weer opgespeeld is. U bent een God van wonderen. Wil nog genezende genade geven. Geef dat zijn hoop en verwachtingen van alle die hem lief en dierbaar zijn, niet beschaamd worden, die op u zullen zijn. Hoe het ook gaat, dat u zijn enige en waarachtige en eeuwige troost zult zijn. Maar wij bidden u voor hem, of u hem toch ook weer sparen wil door alles heen en dokters nog wijsheid wil geven. We danken u dat er zoveel middelen ook zijn. Maar ook als het anders is, uw licht gaat niet uit, zelfs door de donkerste nacht heen, dat hij ook dat geloven en ervaren mag. En wij met hem. Heren, zo vragen we u dat. Mogen we het vragen, zoals ook eens een dichteres er een gebed van maakte, om u daarin te loven ook, die mijns harte vrede zijt en de enig ware rusten, reine bron van klare lusten, zuivere zon van zaligheid. Leer mij, leer ons willen en niet willen wat gij wilt en niet en wilt. Blijde gaande door het stille, leven in uw vree verstild. Buiten u is niets dan strijd, niets dan moeite, niets dan zorgen. Laat mij in uw rust geborgen slapen gaan in eeuwigheid. Amen. De slotpsalm is psalm 63, het tweede en het derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och werd ik daar derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven, dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen en in uw naam mijn zang doen reizen, mijn handen heffen naar omhoog. Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, verzadigd als met vet en smeer. Mijn mond zou u vol vreugde, o Heer, verheffen in zijn lofgezangen 2 en 3. Van psalm 63. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.